De Ongezouten Mening Podcast. Let's start the show. Express yourself. Express yourself.
Yes, dames en heren, welkom bij de 23e aflevering alweer van de Ongezouten Mening podcast.
Jeetje, 23 alweer.
Het gaat betekent dat we het al 23 weken doen?
Of absoluut dat... niet. Okay. Nee, wel langer.
20 weken of zo.
Nee, wat langer.
We hadden toch dubbel?
Oh, ja,
dus
plus
we doen
vakantie.
Langer eigenlijk,
ja.
Je hebt gelijk.
Ja,
ja, 25, 6.
Ja. Plus
we doen
vakantie.
Lang, man.
Ja,
half,
ja,
jaar.
Half jaar. Half jaar.
Zoiets.
Zoiets.
Nou ja, ik ben Justice.
Ik ben Carl.
En Daniel komt zo binnenwandelen.
Ja, weer stereotypisch, hè, Daniel? Nee, nee.
Alle grappen over negens en later. Oh, het woord N-woord weer.
Oh, hey, zie je?
Ja,
je,
ja,
doet het zelf, hè?
Het zit in mijn systeem.
Hey, zullen we even wat promo
over
doen?
De duivel gesproken. Kijk,
precies.
Wie binnenkomt lopen.
Daniel. Nou ja, laten we dan maar gelijk de promos doen.
Yes.
Allereerst, als je dit voor het eerst luistert. Hey, thanks for clicking on us. Als je ons gevonden hebt op iTunes... of op SoundCloud,
yes,
of gewoon via Facebook. Thanks dat je op ons hebt geklikt. Je kunt ons liken op SoundCloud, soundcloud.com/ongezoutenmening. Je kan ons page liken op facebook.com/ongezoutenmening. Doe dat vooral. Luister mee, geef je mening.
Ook op Twitter, hè?
Ook op Twitter zijn we er te vinden, ongezouten_m.
Yeah.
En ja... laat lekker van je horen wat je van vandaag show vindt. Dus
of
dat als
andere
eerst.
Shows
of andere shows,
ons,
ja. Precies. Ten tweede, natuurlijk palaceofnotions.com. Voor al je grafische benodigdheden. Posters, flyers, business cards, Valentijnskaartjes voor 2016, whatever.
Ja, want je kan niet vroeg genoeg beginnen, toch?
Precies, precies. Dus heb je een grafisch werk, een logo dat je wilt bedenken, ga naar palaceofnotions.com.
Ja.
Ga naar de contactformulieren, typ in wat je wilt en ze nemen gelijk weer contact met je op en dan kunnen jullie het verder uitwerken vandaar.
Ja.
Dus check out palaceofnotions.com.
Yes.
En ten derde natuurlijk onze friend of the show. Je weet al wie het is. Jens Bunning Fitness.
Fitness.
Kijk.
Hij is precies op tijd voor de fitness.
Hij is precies op tijd voor de fitness.
Ja.
Zomer 2015 komt er snel aan. Zoals je ziet, het wordt al later donker. Dus dat betekent dat je binnenkort weer naar Bloemendaal kan gaan. Of naar Zandvoort. En dan moet je je body showen natuurlijk. Dus dan, als je een meid bent, wil je natuurlijk dat je billen naar achter gaan, net als...
Pow.
En je tieten naar voren, net als...
Krakaka.
Machine gun.
Vandaag is de
okay,
energy...
Oké, bij het einde komt het wel.
De energy is low, man.
Is koud.
Is koud. We promoten juist zomer en dan zeg je, is koud.
Het is toch ook koud?
Is poëtisch, toch?
Ja, dus dat zijn weer de promos voor deze week.
Yes.
Ja, waar hadden we het vorige week eigenlijk over? Oh ja, de N-word. Ja, 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 ja. Als je dat, als je weer wilt luisteren wat onze mening is over de N-word...
Heb je backlash gehad? Meningen van mensen?
Nee, mensen vonden het alleen grappig. Mijn fetish vonden mensen alleen heel grappig. Ik snap niet waarom, maar oké, het is volgens mij gewoon
je
heel
normaal.
Je snapt
niet waarom mensen jouw fetish...
Nee, het is gewoon normaal, blijkbaar. Ik ben blijkbaar niet de enige, dus... Hey, I'm not the only one, dus... Ja, ja. Als je wilt weten wat mijn fetish is... Luister de vorige podcast. dus dat was
parental
het eigenlijk.
Parental discretion advice.
Ja, parental discretion advice voor de vorige podcast.
Zeker.
Ja. Maar deze week...
Hebben we een gast na lange tijd geen gast te hebben gehad,
ja,
eigenlijk.
Ja.
Hij is iemand die ik al heel lang ken.
Mm-hmm.
Long time, we go way back.
Mm-hmm.
Maar... ja, nu is hij hard op weg om, ja, een, hoe moet ik het zeggen? Hij is hard op weg om een belangrijke naam in de entertainment scene te worden.
Oh?
Hoop ik, voor hem.
Ja? Yeah.
Dus ik heb het over mijn goede vriend Redouan.
Jee, daverend applaus.
Thanks.
Yes.
Yes.
Thanks voor de goede woorden, Justin.
Ja. Welkom. We kennen elkaar al lang, zoals ik al zei. Dus,
van waar kennen jullie elkaar?
Ja, middelbare school. Ja, middelbare school. Dus we gaan zeker 10 jaar terug of zo.
Oké.
Maar ja, Redouan, vertel eens.
Ja, wie ben je? Bent,
wat je doet.
Inderdaad.
Naast dat ik Justice al lang ken, ben ik Redouan Aitalip. Ik ben al nu ongeveer 5 jaar in de muziek bezig. Voornamelijk op de achtergrond. Ik begeleid creatief en zakelijk artiesten. Daarnaast ben ik afgelopen jaar een label begonnen. Dat hebben we weggetekend bij Universal en Top Notch. Genaamd Avalon. Dat is eigenlijk een beetje in het brede zin van het woord in de muziek eigenlijk. Dus vanaf management tot boekingen tot aan echt het label kan zeg maar muziek uitgeven. Dus dat is een beetje in een notendop wat ik doe.
Dus zoals de mensen van Campy zouden zeggen, je bent die manager. We moeten jou bellen voor die boekingen.
Onder andere, ja, zoiets. Yeah. En voor nog meer dingen gaan ook. Maar ja, voor boekingen. En je kan het nog zo gek niet bedenken. Soms zeggen artiesten zelf van, ik moet hier en daar naartoe, dan moet ik ze gewoon ophalen, dan ben ik gewoon taxichauffeur.
Oh, serieus?
Ik ben voor alle markten thuis.
Je bent een beetje alles in één.
Oké.
Een soort personal assistant vaak ook wel.
Oké. Kan je ook een artiest noemen die je begeleidt op dit moment?
Meerdere,
of mag dat niet?
Ja, ik begeleid op dit moment onder andere Jay. Wellicht kennen de mensen hem van Mijn Baby, Een Mooie Dag, Helemaal naar de Kloten.
Als je Jay niet kent, dan leef je onder een rots of zo.
In Nederland kennen de meeste mensen Jay toch niet onderhand wel. Mag ik hopen.
Mag ik ook hopen, anders doe ik mijn werk niet goed. Moet ik iets anders gaan doen. Maar onder andere Jay, ben nu ook bezig met Gio.
En leef de guy, die heb ik lang niet meer gehoord.
Ja, dat gaan we nu proberen weer opnieuw.
Oké.
Dus ik ben net eigenlijk met hem begonnen. Michael Bryan, Jos Bros. En ik heb naast dit alles ook eigenlijk een DJ agency, Red Agency. Daar begeleid ik 2 DJ's bij. Quinto van Honk is een techno, tech house DJ.
Uh-huh.
En Lemax is een eclectic DJ uit Groningen, een dame. Dat is het een beetje de artiesten waar ik het meest mee werk. Maar daarnaast doe ik ook nog wel eens hier en daar wat voor mensen, hoor. Maar dat is dan gewoon vrijblijvend.
Ja, oké.
Als gewoon een vraag dat gewoon gelijk bij mij naar boven komt. Maar als de manager, ontvang je ook semi-groupie love? Of ben je juist de persoon die dat moet proberen te...
Dat gebeurt wel, maar het blijft wel werk natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus het is wel verstandig om zoveel mogelijk dat zeg maar op een afstand te houden.
Ja.
Ook voor de artiest, het is gewoon niet prettig als hij ineens een manager in de hoek staat ziet schuren. Degene is waar hij eigenlijk op moet bouwen en die degene is die alles moet afhalen.
Eigenlijk moet jij degene zijn die het doorschrijft naar de artiest.
Jij moet ze doorschrijven.
Dat zeg ik ook weer niet, maar laten we daarbij houden.
Mag je ze keuren? Af en toe van, hey, jij niet, jij wel, jij niet.
Nou ja, ik bedoel, het is toch ook werk? Ik bedoel, ja. Kan je het aftrekken als kostenpost? Of dan...
Laat ik het zo zeggen.
Pak je condoms.
Ik heb wel een creatieve boeken aan. Laat ik het zo
zeggen. Ja, oké.
Okay. Dus Maya, hoe is het allemaal begonnen?
Het is eigenlijk begonnen met feesten, waar Justice ook wel altijd mij hielp vroeger.
Shout-out naar Rich Young.
Ik samen met destijds mijn beste vriend. We gaven eigenlijk evenementen voor jongeren, vooral omgeving Amsterdam. Op een gegeven moment zijn we ook buiten Amsterdam gegaan. Dat hebben we zo'n 4 jaar gedaan bij elkaar. Daarna was ik het persoonlijk een beetje zat. Het is een onstabiele markt, het is zeg maar veel risico's. Het gaat de ene keer wel goed, de andere keer niet goed. Toen ben ik eigenlijk in de muziek via terechtgekomen. Ben ik bij Street Knowledge, Swellefos Gang, gaan werken achter de schermen. Onder andere waar bijvoorbeeld een Atje zit, waar Joe ook later bij zat. Destijds hadden we Hef ook daar.
Wat had je precies daar gedaan?
Back office, dus eigenlijk ook heel breed, zeg maar. Van het releasen van een track tot bijvoorbeeld kijken naar hoe ga je een video in elkaar zetten, zeg maar. Dus niet zelf in elkaar zetten, maar hoe vind je de partijen die dat gewoon kunnen.
Mm-hmm.
dus eigenlijk ook van alles daar, zeg maar. Dus ook creatief en zakelijke begeleiding. We waren toen heel veel bezig met de merchandise line. Om die op de markt te krijgen. Nou, daar hier en daar wat mee geholpen en bemoeid. Op een gegeven moment ben ik daar weggegaan. Omdat ik het gevoel had dat ik niet helemaal mijn ei kwijt kon, zeg maar. Ja, je moet ook... ik deed het vooral omdat ik het leuk vond. Ik verdiende er niks aan. Het was meer een passieding. En toen ben ik wel betaald management van Furari onder andere gaan doen. Dat was met Unico Glory. In de mediawereld, wellicht voor de meesten zal die niet heel bekend zijn, maar in de mediawereld was het een hele bekende persoon. Hij had onder andere het management van Marco Bassato gedaan. De entertainment group was van hem.
Unico Glory?
Ja.
Okay.
Die is toen failliet gegaan. Met het hele bedrijf. En die begon eigenlijk weer op nul. En ja, gaandeweg kwamen we elkaar ergens tegen. En werd ik geïntroduceerd door een andere vriend van mij, Mo Furari. En toen ben ik met hem gaan samenwerken. Dat heb ik ongeveer een half jaar gedaan. Maar hij heeft me wel heel veel geleerd. Eigenlijk, je kan bijna zeggen, geschoold in de game. Mm-hmm. Veel voorgesteld aan veel mensen. Want hij was... ja, hij was best wel een belangrijk persoon in de media. Mm-hmm. Daarvoor is hij ook directeur van Radio Veronica geweest. Daarna directeur van Veronica TV. Dus belangrijk persoon was hij vroeger. En hij heeft me ook gewoon aan heel veel mensen geïntroduceerd.
Dus dit is echt muziek. Dus dit is eigenlijk wel echt je passie, of niet? Zie ik het goed?
Ja, want toen ik op een gegeven moment dus daar wegging... Mm-hmm. En ik besloot voor mezelf te beginnen... om eerlijk te zijn, het eerste jaar verdiende ik niks.
Ja.
Ik deed het gewoon echt omdat ik het tof vond. En ik deed het gewoon vanuit mijn kamer thuis. Begon ik gewoon op mijn laptop.
Dan waar haal je artiesten vandaan? Als je bij nul begint.
Die leer je op een gegeven moment kennen. Want zoals Justice ook wel kan beamen. Tijdens die feesten kwamen er altijd op artiesten optreden. Op een gegeven moment leren mensen je kennen. Vooral als je ze betaalt of werk geeft natuurlijk.
Ja. Ja.
Dan houden ze je te vriend. En dan op een gegeven moment leer je gewoon mensen kennen. Word je bevriend. Weet ze ook wat je doet. En zo ben ik dus bij Street Knowledge terechtgekomen.
Ja.
Daar hebben ook weer heel veel artiesten me gezien. Vanaf de achterkant. Want wij mensen, de consument, die ziet alleen de voorkant. Zoals de videoclips, de muziek, interviews, tv, radiomomenten. Maar in de muziekindustrie is het een wereld op zich. Het is gewoon een wereld die relatief klein is. Omdat Nederland is nou helemaal ook klein.
Mm-hmm.
Dus iedereen kent elkaar wel een beetje. Iedereen weet wie met wat bezig is. Dus zo ben ik iedereen een beetje tegengekomen. En gaandeweg leer je steeds meer mensen kennen.
Ja.
En hoe meer je bereikt, hoe meer mensen je ook leert kennen. Zeg maar.
Precies. En is het meer dat een artiest naar jou toe komt van... Hey Redouan. Je doet uitstekend werk, management. Of ben jij meer de sales pitch? Ja, precies. Moet jij een sales pitch houden van... Hey, ik kan dit allemaal voor je doen. Ik kan zo dit voor je betekenen.
Je kan wel voorstellen van... Ja, je bent nog geen naam in de scene. Dus waarom denk je dat artiesten zeg maar, het vertrouwen in jou hadden? Of wat was er een sales pitch?
Laat ik bij de eerste vraag beginnen. Zelf ben ik niet zo'n voorstander van een sales pitch geven. Ja. Omdat ik heb... liever dat zeg maar mijn resultaat spreekt.
Ja.
Dus ik word vaak wel benaderd. Maar af en toe vind ik ook wel eens partijen die ik zelf interessant vind. Ik ben nu bijvoorbeeld met een jongen bezig die onbekend is nog. Maar ik vind hem zelf interessant. Dus ik ben zelf naar hem toe gegaan. Ik heb hem niet meteen een contract aangeboden of zo. Dat is ook niet helemaal waar ik voor sta. Want ik zie een samenwerking als een huwelijk. Het is net alsof je zegt van... we gaan morgen trouwen tegen een chick. Dat kan niet. Mm-hmm. Je moet eerst daten. Je moet eerst elkaar leren kennen. Je moet samenwonen, weet je. Dus jullie gaan projecten met elkaar doen. Mm-hmm. En daarna pas ga je kijken van... Oké, past dit? Hebben we een klik met elkaar? En geloven we er samen in? En vanaf daar wil ik pas verder gaan ermee. Ik zeg niet dat dit de manier is om het te doen. Want iedereen heeft zijn eigen manier. Dat is het mooie wel van deze business. Er is geen goed of fout. Wat werkt, dat werkt. Maar voor mij is dit de manier die werkt, zeg maar.
Oké. Wel een interessante pad die je hebt genomen. Was gewoon meer feestjes organiseren. En dan vanuit daar leer je weer mensen kennen. En dan dat is weer een netwerk, hè?
En het is uiteindelijk beide wel ondernemen. Of het nou feestjes geven is. Of het nou een bakkerij open is. Of het nou wat jullie doen, een programma maken. Het is allemaal ondernemen. En dat is wat me meer aanspreekt eigenlijk. Niet per se... het is nu helemaal dat ik nu bekend ben in... Voor mij dan is de mediabranche gewoon wat voor mij bekend terrein. Maar ik zou ook heel graag bijvoorbeeld later in de vastgoed willen, bij wijze van spreken.
Mm-hmm. Ja.
Weet je, dat, maar dat is gewoon ondernemen wat ik leuk vind.
Okay.
En ik denk wel dat ik over een tijdje weer nieuwe uitdagingen nodig heb als ik heb bereikt wat ik wil bereiken. Dus ik denk ook niet dat ik dit eeuwig ga doen. Ik denk dat ik het ga doen tot ik het leuk gevonden vind en dat ik iets nieuws ga zoeken.
Wat is de top-notch level waar je echt iets hebt van, kijk, daar willen komen en dan...
Ik wil internationaal label hebben.
Dat dus, wel, je wilt wel buiten Nederland gaan.
Ja, ik wil gewoon dat het label... Het hoeft niet... Ik wil geen major worden. Een major is bijvoorbeeld een Universal. Dat is echt een miljardenbedrijf. Mm-hmm. Dat zeg maar over de hele wereld honderdduizenden banen creëert.
Mm-hmm.
Kijk, dat hoef ik dan ook weer niet te worden. Want dat... Ja, dat
is dat realistisch, denk je? Nog?
Is denk ik... Is een beetje onrealistisch. Omdat dat is iets wat je niet in een lifetime realiseert. Ja. Het is iets wat je door moet geven en uit moet breiden. Het is net als je zegt... McDonald's, hoe groot het nu is... Dat zou het nooit zijn als het door één persoon gedaan zou worden, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik voor mezelf een beetje onrealistisch. En misschien zullen sommigen zeggen dat ik dan te klein denk... maar ik zie het niet zo, want ik doe het vooral vanuit een passie. Dus in mijn ogen...
Maar zo beginnen de meeste grote...
Ik denk ook niet dat je insteek moet zijn om geld te verdienen. Want wat ik zei, in het begin verdiende ik niks. Als mijn insteek was om geld hiermee te verdienen, dan was ik al lang gestopt. En gaandeweg ga je altijd tegenslag krijgen. Zelfs nu het redelijk... Kijk, ik zeg niet dat ik succesvol ben, maar nu het redelijk op weg is naar succesvol... kan het nog steeds zijn dat ik tegenslagen tegen zal komen. Ja. En dat zijn de momenten die gaan bepalen of je het gaat maken of niet. En als jij erin staat van ik wil gewoon alleen geld verdienen, dan kan het heel snel gebeuren dat je focus afgeleid raakt, omdat je dan andere manieren hebt hoe je wel geld zou kunnen verdienen op korte termijn.
Maar hoe zit het dan met het feit dat je zo net aangaf van... je hebt het voornamelijk doorgezet vanwege het feit dat het ondernemer is. Maar wat voor rol speelt geld dan in het ondernemen? Want ik denk van ja, je moet jezelf ook kunnen onderhouden bij het ondernemen. Want je gaat van je doet het niet voor het geld, maar het is nog steeds wel ondernemen.
Ondernemen is ook efficiënt worden. En in de zin van met minimale kosten maximale rendement uithalen.
Ja.
Dus dat is ook een uitdaging. Mm-hmm. Dus dat is ook een stukje ondernemen. Maar ik wil niet zeggen, om eerlijk te zijn, heel veel geld wat ik verdien, stop ik in of het bedrijf of een nieuw bedrijf of een nieuw project wat ik op zou willen zetten. Dus het is niet zo dat ik denk van, goed, ik heb nu wat geld verdiend, ik ga nu lekker chillen of zo. Dat zeker niet. En los daarvan, ik werk echt elke dag, dus ik heb ook niet heel veel tijd om echt te chillen. Tuurlijk wel chill ik ook, weet je, dat is normaal. Je moet af en toe genieten, maar ik geniet vooral van het werk, dus dat is mijn ding. En
dus het voelt eigenlijk niet eens als werk meer?
Nee, ik ga gewoon elke dag echt graag naar kantoor. Ik heb mijn eigen kantoor al anderhalf jaar. Dus ik ga gewoon elke dag, sta ik gewoon gelukkig op van, hey, ik kan weer, weet je. Het is niet zo van, shit, moet ik weer? En ik denk, zolang ik dat heb, dat ik denk van, ik kan weer, in plaats van, moet ik weer... Ja, zo lang wil ik het blijven doen. Dus als dat misschien over 5 jaar weg is, dan wil ik iets anders gaan doen.
Okay. Nou, je gaf al aan van... in het begin verdiende je niet. Of verdiende je bijna niks eraan. Wat waren grote obstakels bij het opstarten van één bedrijf, laat staan nu 3?
Vooral het netwerk. Ja, als je nog niet bekend bent, je moet voorstellen... Als jij... het grootste gedeelte... van de inkomsten komen uit boekingen bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, als jij geen mensen kent die de artiesten boeken die je vertegenwoordigt, dan wordt het heel moeilijk om daar iets aan te gaan verdienen straks. Om überhaupt van te kunnen leven, zeg maar.
Ja.
Dus het moeilijkste was om al die mensen te leren kennen. Ja, dan kan je kan het op verschillende manieren doen. Je kan zeggen van, nou, weet je wat... Ik ga gewoon het gratis doen in het begin om die mensen te leren kennen. Zodat ik het jaar erop bijvoorbeeld wel wat kan verdienen aan die mensen die ik dat jaar ervoor heb leren kennen.
Ja.
Dus dat was een beetje de insteek die ik destijds had. En op een gegeven moment ga je naar een situatie waarin je mensen begeleidt waar je wel eisen kan stellen. En dan, ja, dan zijn de rollen omgedraaid en dan komen die mensen naar jou toe in plaats van andersom.
Ja. Je zegt net, in het begin wilde je het wel gratis doen, zodat je het jaar daarop wel aan ze kon verdienen, om maar zo te zeggen. Maar ik hoorde een paar weken, volgens mij was het toch in de zomer of zo, was er een DJ die wij allemaal hier kennen. Ik wil nog even geen naam noemen voor het geval dat. En die had kritiek op een andere DJ en toen kwamen ze op een radiostation.
Ja.
Maar toen was ook het punt dat ze zeiden van ja, we vinden dat de muziekindustrie eigenlijk een beetje wordt verkloot of verziekt doordat mensen dingen gratis doen. Hoe kijk je daar tegenop? Vind je dat, deel je die mening met
ze?
Nee,
ik ben het daar niet mee eens. Want ik zie het ook niet als gratis doen. Ik zie het als een investering. Ik bedoel, als jij naar school gaat, investeer je in jezelf. Je investeert. Het betekent niet dat je iets gratis doet. Dat je daardoor bijvoorbeeld, misschien is dat een verkeerd voorbeeld. Maar waar het op neerkomt is, ik denk niet dat je de markt verziekt door te zeggen, ik doe iets gratis. Want als jij kwalitatief genoeg bent, zijn mensen wel bereid om daarvoor te betalen. Dus je moet naar een situatie werken waarin je eisen kan stellen. In plaats van te zeggen, ja, door anderen kan ik geen geld verdienen. Want dat is niet waar. Ik bedoel, er zijn nu nog steeds mensen die gratis draaien, die gratis optreden, die alles gratis doen. En toch kan ik mijn brood verdienen. Dus die mening ik ben het er gewoon niet mee eens. Ik denk gewoon dat het dan echt gewoon aan meer jezelf.
Ik denk aan je doel, man, wat je uiteindelijk wil doen, denk ik. Net als wat daar aangevangen. Je maakt er misschien niet gelijk geld mee, maar je investeert tijd, zodat je later die eisen kan stellen. En
als je kwaliteit levert en je bent uniek, dan kunnen ze alleen bij jou halen wat ze bij een ander niet zullen halen. Dus ja, voor sommigen zal het misschien de markt verzieken, dat mensen zich gratis aanbieden. Maar ik denk dan van ja, dan heb je blijkbaar ook niks te bieden.
Ja.
Iemand zijn kwaliteit, want ik weet niet hoe kwalitatief die DJ is natuurlijk, maar zonder iemands kwaliteit af te vallen. Ik denk namelijk dan blijkbaar mis je toch nog iets waardoor jij niet aan werk komt. Want er zijn genoeg DJ's die gratis draaien, maar er zijn ook genoeg DJ's die geld verdienen.
Oké.
Is het misschien niet iets te maken met perspectief?
Ik denk dat het alles te maken heeft met perspectief. Het is maar hoe je erin staat en hoe jij dingen benadert. Want als je precies benadert zoals wat die jongen zegt, van ja, door anderen kan ik niet werken. Dan is het al vanuit een negatief perspectief. Probeer je iets positiefs te halen. Ja, dat
is een beetje gewoon
heel moeilijk. Het is gewoon heel moeilijk.
Oké. Nou ja, je hebt dus, wat zei je, de DJ agency.
Een DJ agency.
En de platenmaatschappij. Ja. En dan, ja.
En een managementbureau.
Is het moeilijk om te wisselen tussen die drie functies? Of is het allemaal een beetje hetzelfde? Of hoe moet ik dat zien?
In het begin heb ik daar heel veel over nagedacht. Omdat je hebt op een gegeven moment drie petten op.
Ja.
En het is wel af en toe switchen. Want je moet je voorstellen, soms heb ik een artiest wel op het label, maar niet als management. Dus dan moet je het anders benaderen. Want als management moet je net iets meer doen dan een label eigenlijk. In feite. Want als management ben je, wat ik net zei, een personal assistant bijna. Waar je dat als label niet bent. Ja. Label ben je alleen de uitgever van muziek. En af en toe heb ik dan nog wel dat het kriebelt. Dat ik denk van, oh ja, ik wil diegene wel helpen, maar
ik mag niet.
Ja. Ja, het mag wel, maar ja, je gaat jezelf gewoon in de vingers snijden. Omdat je gewoon te veel tijd eraan kwijt bent op een gegeven moment.
Ja.
Dus ik ben daar wel heel bewust mee bezig geweest, een hele tijd. Maar op een gegeven moment gaandeweg leer ik wel mijn weg kennen. En ik heb ook mensen waarmee ik werk. Ik heb ook mensen op kantoor zitten. Dus dat op een gegeven moment leer je daar wel mee omgaan, zeg maar. Maar ik ben nog steeds wel zoekende van, wat is nou de juiste manier voor mij en hoe ga ik dat op een gegeven moment uitbreiden en ja, hoe ga je dat zo efficiënt mogelijk doen? Daar ben ik wel altijd continu mee bezig.
Ja. Is de Nederlandse muziek scene echt zo? Ja, ik heb eigenlijk niet echt een goed beeld van de Nederlandse muziek scene, om het maar zo te noemen. Is het echt substantieel? Is het echt best groot?
Nou, als je kijkt naar wat we op Nederland, vanuit Nederland op wereldniveau doen, dan zou ik wel zeggen dat we een van de grootste zijn in de muziekindustrie ter wereld zelfs.
Okay.
Als je kijkt naar al die jongens die hier. In de buitenwereld is het misschien niet heel veel te zien. Maar om een voorbeeld te geven, jongens van de DJ's alleen al, als je kijkt naar DJ's in de wereld. een Armin van Buren, Tiesto, een Afrojack. Je hebt
Chucky.
Bijvoorbeeld een Martin Garrix. Het hele album van David Guetta wordt geproduceerd door een jongen uit Nederland. Noem maar op. Nicki Minaj heeft met zoveel Nederlandse artiesten gewerkt. Die niet op de voorgrond staan, maar wel achter de schermen werken die aan producties van haar, aan die schrijven teksten van haar.
Ja.
En voor zo'n klein land is dat best veel. Weet je, dus als je het zo bekijkt, zou ik zeggen, Nederland is wel een van de grotere. Mm-hmm. Want ja, als je het vergelijkt met Amerika, Amerika is een land dat zoveel keer groter is. Het heeft zoveel meer mensen. Het is niet eens in verhouding met Nederland, zeg maar. En toch levert Nederland zoveel kwaliteit in de wereld. Als je kijkt naar achter de schermen wat er allemaal gebeurt hier in Nederland. Het is eigenlijk niet normaal, zeg maar.
Ja.
En ben je daar eigenlijk pas achtergekomen nadat je, nu dat je in de industrie zit? Of had je dat altijd al?
Nee, ik had precies hetzelfde wat iedereen bijna heeft. Van ja, Nederland is een klein land. Wat kan je hier nou doen? Wat kan je hier überhaupt je geld verdienen?
Mm-hmm.
Tot je dus, wat je zegt, echt erin gaat duiken. En gewoon leert wat nou echt de industrie is. En wat er allemaal speelt. En wie de spelers zijn. En wat er allemaal gebeurt in de markt op dit moment. Ja, dan pas zie je wat voor impact Nederland eigenlijk heeft op de markt. Een aantal jaar geleden was er een documentaire uitgekomen. Dutch Influences.
Mm-hmm.
En daarin vertellen ze eigenlijk ook wat de Nederlandse dance heeft gedaan voor de muziek in de wereld.
Ja.
Want het feit dat er nu bijvoorbeeld een Chris Brown, überhaupt elke popartiest uit Amerika ook dance maakt, is wel door Nederland.
Hmm.
Ja, dat is indirect natuurlijk. Ja. Kijk, niet alles wordt gemaakt door Nederlandse muzikanten. Maar ik geloof wel in dat indirect heeft Nederland daarvoor gezorgd. Dat de muziek, zeg maar hoe mensen muziek beleven op dit moment. Ja, wij kennen dat in Nederland al jaren, de dance.
Ja.
Maar wereldwijd nog niet.
Klopt.
Dat is echt iets van de laatste
jaren. EDM-movement die je nu ook ziet in Amerika en dat soort dingen. Ja, inderdaad. Dat is wel heel
En dat is best wel bizar om te beseffen. Dat Nederland dat eigenlijk van de grond heeft gekregen.
Ja.
En organisaties zoals ID&T, die gewoon wereldwijd succesvol zijn in de muziek.
Klopt. Nederlandse
Hetzelfde als Talpa. Wat ze doen met The Voice is niet normaal.
Klopt.
Een programma dat wereldwijd verkocht wordt. Echt. Ja, dat soort dingen allemaal zijn bizar eigenlijk, dat net zo'n klein landje dat allemaal teweeg kan brengen.
Ja,
dat is zo interessant dat je dat zegt, want het is niet iets wat dagelijks in je gezicht wordt gedrukt. Dus je moet het wel, denk ik, een beetje gaan zoeken of dat soort docu's hebben bekeken om dat te kunnen weten.
Ja, tuurlijk. Ik begrijp ook wel dat heel veel mensen dat niet zien, omdat dat is heel logisch. Ik bedoel, als jij een jurist ziet, zou je ook niet per se weten wat hij nou echt dagelijks doet.
Ja.
Je hebt een verwachting. Je denkt, nou, diegene doet elke dag een rechtszaak, bij wijze van spreken. Maar in feite, als je de meeste juristen spreekt, die hebben niet elke dag een rechtszaak.
Ja.
Dus het beeld wat er is, hoeft niet altijd zo te zijn in praktijk.
Ja.
Nu zei je van, je bent eigenlijk een beetje, om terug te gaan naar artiestenmanagement. Je bent eigenlijk best bijna een personal assistant. Nou, nu was er dus iets gebeurd met Dolce & Gabbana, die een uitspraak hadden over dat homo's, stellen, geen kinderen mogen adopteren. En ja, waar ik dus naartoe wil met deze vraag, een beetje raar, is van, stel jouw artiest zegt iets waarvan hij heel veel backlash krijgt. Hoe los je dat op? Of los je dat helemaal?
Dat is natuurlijk situatie gebonden. Dat is verschilt per artiest en per situatie. Want je hebt artiesten. Om een voorbeeld te geven, Anouk. Ja, die heeft echt maling aan wat de pers vindt van wat zij zegt.
Ja.
En dan hoef je ook geen damage control te doen.
Ja.
Want ja, dat is de artiest wie de artiest is. En mensen kennen haar als die
artiest. Uitgesproken
mening. Ja. Gewoon een eigen stijl. Een eigen heel tegendraads. Dus in dat geval hoef je niet heel veel te doen. Maar als je een artiest hebt als je een artiest hebt die wel een heel ander imago heeft en je wil dat wel bewaren, ja, dan moet je gaan kijken van oké, wat zijn verstandige dingen? Ga je dingen opbiechten? Dus door een persconferentie te geven of interviewtjes te houden als je een wat kleiner artiest hebt. Of ga je gewoon zwijgen en het
hopen
eigen
dat
weg laten gaan?
Ja, precies. Ja,
persoonlijk, ik zou nooit voor zwijgen kiezen. Maar dat zeg ik wel voorzichtig, want wat ik al net zei, het ligt aan de per situatie. Ja. Maar in de meeste gevallen zou ik sowieso niet voor zwijgen stemmen. Want dan kan het een weg gaan die je niet in de hand hebt, zeg maar. Ja. En wanneer jij zelf het heft in eigen handen neemt, dan kan je altijd nog wel hier en daar een beetje sturen. Het hier en daar toch tot een verhaal brengen wat jij de wereld in wil hebben. Zeg maar. Ja. En dan zeg ik niet dat je dan moet liegen per se, maar dan kan je in ieder geval jouw kant van het verhaal geven. Ja. In plaats van dat er gespeculeerd wordt over jouw kant van het verhaal.
Ja. Is het zo dat als artiest zijnde, dat je eigenlijk gewoon geen mening mag hebben? Dat eigenlijk als je bekend bent, betekent het ook dat je nooit mag zeggen wat je echt van dingen vindt? Want zo komt het best vaak over.
Ik snap wat je bedoelt, maar het is niet zo dat je geen mening mag hebben.
Of tenminste, niet je mening mag tonen of uiten.
Het is niet altijd verstandig om je mening uit te spreken. Mm-hmm. In sommige gevallen wel, in sommige gevallen niet. Omdat als jij heel stellig in iets bent, kan het zijn dat je een hele grote doelgroep weer uitslaat. Ja. Omdat helaas is niet heel de wereld zo ruimdenkend als bijvoorbeeld wij die hier zitten nu zijn. Dus als jij een uitgesproken mening hebt over iets waar iemand heilig in gelooft,
mm-hmm.
Ja, dan kan je daar mensen mee verliezen, zeg maar, die jouw muziek luisteren. Terwijl het eigenlijk helemaal niks met jouw muziek te maken zou hoeven te hebben.
Ja,
daar moet je dan, daarom zou ik wel altijd zeggen van, ja, wees daar wel voorzichtig in. Maar ja, goed, of je nou echt je mening altijd voor je moet hebben. Ik vind ook wel dat je mag wel, als je echt iets vindt, dat je dat ook wel mag zeggen.
Heb je persoonlijk met een van jouw artiesten zoiets meegemaakt waar waarbij hij misschien iets, hij of zij iets zei waarvan je dacht, had dat maar niet gezegd? Of
Nou, wel andersom. Dat we gevraagd zijn voor iets.
Ja.
Bijvoorbeeld voor Spuiten en Slikken.
Ja.
Dat is een programma BNN waar openlijk over seks, drugs en gebruik daarvan wordt besproken.
Ja.
En het leek me gewoon niet verstandig, ondanks Dat het niet is dat we niet willen dat het uitkomt, zeg maar. Maar het leek me niet verstandig dat voor die artiest dat het dan, zeg maar, de wereld in gebracht zou worden. Zo van, het is goed, zeg maar. Want dat is ook weer niet waar diegene voor staat. En het kan wel zijn dat het idee dat worden. Want het is je bent wel als artiest een klein beetje een rolmodel, zeg maar. Ongeacht of je het wil zijn of niet.
Ja.
Er zal altijd een groep zijn, soms een kleine, soms een grote, die toch kijkt naar wat je doet en je mening redelijk serieus neemt.
Ja.
Ongeacht dat je het zelf misschien niet zo zwaar neemt. Dus daarom moet je daar toch wel over nadenken. En ondanks dat het dan toch een goed mediamoment is weer,
mm-hmm.
denk ik toch van, ja, misschien toch beter niet doen.
Mm, okay.
Even niet riskeren.
Ja, dus het is dan eigenlijk andersom. In plaats van juist niet zeggen.
Ja. Juist niet zeggen, ja. Oké.
Nee, ga je gaan.
Ja.
Ik wil je vragen of je dat artikel hebt gelezen op 3 voor 12 over Hollywood. Wat is zeg maar jouw kijk daarop?
Wat is Hollywood? Voor de mensen die het niet, want ik heb geen idee.
In een nutshell werd er dus gesproken dat Nederlandse hip-hop scene niet echt gerespecteerd of gewaardeerd wordt in Hilversum. Daar kwam het in principe op neer. Althans van wat ik heb begrepen van het artikel.
Ja, ik vind het artikel niet helemaal kloppen. Waarom zeg ik dat? Het slaat namelijk niet alleen op de hip-hop industrie. Dat is wel iets wat wij, de mensen die in de hip-hop denken, dat het zo is.
Mm-hmm.
Maar ook in de Nederlandstalige muziek wordt Nederlandstalige muziek redelijk geboycott. Het klinkt heel gek, want als je kijkt, denk je van ja, Jan Smit en Nick en Simon zijn enorm grote artiesten.
Ja.
Maar die worden niet gedraaid op de radio's.
Hoe komt dat?
Hetzelfde probleem als wat in de hoe zeg je dat, hip-hop is. Het wordt gewoon door de radio's en de radio DJ's, het wordt niet gedraaid. Waarom durf ik niet echt, niet met zekerheid te zeggen. Ik heb wel een idee daarover. Waarom
misschien niet te veel. Wat is de draagvlak misschien gewoon laag?
Wat is je mening, denk je?
Als je kijkt naar een Jan Smit, die verkoopt arenas uit.
Mm-hmm.
Hij heeft
ja, maar het is wel een heel specifiek doelgroep, of niet?
Ja, maar hij heeft wel een grote achterban. En je zou zeggen, kijk, hij bijvoorbeeld de publieke omroepen.
Mm-hmm.
wordt gefinancierd door ons allemaal. Yeah. Yeah. Dus kijk, er is dan bijvoorbeeld wel een Funnix die dan wel hip-hop bijvoorbeeld draait.
Yeah.
En er is dan ook wel weer een 100% NL die dan Nederlandstalige muziek draait.
Yeah.
Maar andere zenders zoals Radio 1, Radio 2, dat zijn ook publieke zenders. En die zouden in principe ook hip-hop moeten draaien, maar ook Nederlandstalig muziek. Yeah. Yeah. En dat gebeurt niet. En dat heeft niet per se te maken met hoeveel het in de hip-hop willen belabelen als we zijn allochtoon, dus we worden niet gedraaid.
Mm-hmm.
Zo zie ik het ook niet.
Ja.
Het is meer dat er wordt gewoon veel meer buitenlandse muziek gedraaid.
Mm-hmm.
En de reden daarvoor, ik weet het echt niet. Ik zou wel kunnen speculeren. Ik denk namelijk dat het is vanuit de labels, is het gewoon veel efficiënter en goedkoper om de Amerikaanse nummers hier op de markt te krijgen. Omdat je moet je voorstellen, als wij een nummer uitbrengen in Nederland als label, dan komen daar veel meer kosten bij. Omdat je bent nu zelf verantwoordelijk voor de video, je bent zelf verantwoordelijk voor artwork, voor het betalen van de producers.
Ja.
Van het nou, in principe kortom, je hebt kosten.
Ja.
Terwijl als jij een nummer vanuit jouw major label, bijvoorbeeld een Universal of een Sony, vanuit Amerika krijgt, die kosten zijn al gedekt door het bedrijf in Amerika.
Ja.
Het enige wat jij hoeft te doen is jouw plaatje naar de radio te brengen, waardoor het veel waarschijnlijker is dat je dat plaatje als eerst gaat brengen, omdat je daar meer rendement in haalt, mm-hmm, in Nederland.
Ja.
Dan dat jij een plaat gaat brengen waar jij gewoon kosten aan hebt. En los daarvan moet je die kosten alleen uit Nederland terug proberen te verdienen.
Ja. Ja,
en ik speculeer dat zeg maar aan de hand is in plaats van we worden geboycott.
Ja.
Dus ik denk dat het een verdienmodel is. En niet, ja, het is niet zo van we willen jullie niet
draaien. Het gaat gewoon puur om wat het meeste verdient of wat de meeste...
Ik denk het. Het is een speculatie.
Oké, ja, wat je denkt.
En ik denk ook niet dat heel veel het zullen waarderen dat gezegd wordt,
ja,
in de muziekindustrie.
Ja.
Maar ik geloof dat de reden is waarom wij zo erg geboycott worden.
Ja.
Maar het is wel gek dat zelf nederpop tracks dan ook niet worden gedraaid. Of alleen van de mensen die bekend zijn. Terwijl dat je zou denken dat soort muziek iets beter te verteren is, om het even zo te zeggen, dan hip-hop of nederpop.
Ja, het is heel raar, maar zij zitten met hetzelfde probleem als wij zitten. Het enige is, hun achterban is veel groter. Je moet je voorstellen, het urban publiek dat naar urban luistert, om het zo maar te zeggen.
Mm.
Urban zegt het al, dat is stedelijk. Je hebt maar een paar grote steden in Nederland. En de meeste mensen wonen niet in de steden in Nederland. Dat is gewoon een feit. Dus qua bereik zullen we nooit zoveel bereiken als die mensen die, zoals een Nick en Simon of een Jan Smit, die de mensen in de provincies aanspreken. Want een Jan Smit bijvoorbeeld, die spreekt weer niet de mensen in de steden aan. Maar wel in de provincies. En dat zijn gewoon veel meer mensen. Dus zijn draagvlak is daardoor veel groter. Maar om een voorbeeld te geven, afgelopen dinsdag waren we bij de Buma Awards. Nou, Buma, dat staat voor de muziekrechten. En zij houden ongeveer bij wat er op de Nederlandse radio, tv gedraaid wordt. In de top 20 van meest gedraaide platen in Nederland stonden 4 nummers uit Nederland. Waarvan geen één van Nick en Simon, geen één van Jan Smit, geen één van Marco Bussato. Dus
je moet niet van de bekende.
Zoals wij dat zien als bekende. Dat gebeurt gewoon heel weinig. Enige Nederlandstalige nummers in de top 20 waren van Bluff samen met Nielsen. Nielsen had dan wel goed, ja, was wel goed gedraaid in Nederland. We hadden gelukkig ook, we stonden ook in de top 20 met Jay. Maar verder is er gewoon geen Nederlandstalige muziek. Wel Nederlandse artiesten, dat moet ik er wel bij zeggen. Want bijvoorbeeld een Dotan, die werd het meest gedraaid afgelopen jaar. Samen met Mr. Props daarna. En Kingsington, Chef Special. Maar dat zijn allemaal acts die in het Engels iets doen. Terwijl je zou verwachten, we zijn in Nederland. Je zou Nederlands op de radio willen horen. Maar ja, het is gewoon toch anders.
Dus. Mm-hmm.
Dit is wel grappig, want een paar jaar geleden kan ik herinneren dat ik was met Rashid bij Rashid Hij Rapt. Rashid Hart. Ik weet niet meer wat precies het was, maar in ieder geval Kees de Koning was daar. Hij is de baas van Top Notch. I guess het urban platenmaatschappij van Nederland. Om het maar even zo in een nutshell te zeggen. Ja, als ik het goed herinner was het van, hij was een beetje sceptisch over Engelstalige hip-hop. Maar hoe ik het nu hoor, kom je niet op de radio als het niet Engelstalig is.
Ik denk dat het is sowieso hip-hop, wat je zegt. Weet je, kijk, Engelstalige hip-hop ben ik het wel met hem eens. Dat werkt niet echt in Nederland.
Okay.
Als je gewoon de cijfers kijkt, zijn er gewoon heel weinig artiesten die Engelstalig hip-hop doen, die in Nederland aan de bak kunnen.
Ja.
Los daarvan weet ik gewoon dat Kees een hele uitgesproken mening heeft.
Ja.
En hij doet dit vooral vanuit een passie.
Ja.
En ik denk dat ook zijn mening daar gewoon over is, dat die Engelstalige hip-hop gewoon niet zo voelt. En
als het
denk,
van Nederlanders, van de Nederlanders.
Ja, vanuit het Nederlands komt. En ik denk wel dat ik weet waarom. Hij heeft wel eens gezegd van, dat hij vindt dat, zeg maar, dat het ja, een soort slap aftrek. Het zijn niet zijn woorden, maar met andere woorden heeft hij wel een beetje dat. Het is een beetje een kopie van iets anders. En een kopie is vaak nooit beter dan het echt, zeg maar.
Ja.
Als er het echt is, waarom zou je het kopie nemen, zeg maar.
Ja.
Een beetje die mindstate. En los daarvan, Kees is gewoon meer fan van Nederlandstalige muziek.
Ja.
Dus hij is, naast dat hij een label heeft, is hij ook manager van Anouk.
Ja. Want zij zingt bijvoorbeeld wel Engels.
Zij zingt wel Engels. En daarom zeg ik, hij is niet per se, ik denk niet dat het per se Engelstalige muziek is, maar meer Engelstalige
rap.
Maar goed,
dus wat denk
dat is mijn idee. Het zijn niet zijn woorden natuurlijk.
Ja.
Wat denk je dat de reden is waarom dan Engelstalig zingen van de Nederlandse artiest wel werkt, maar Engelstalig rap van de Nederlandse artiest niet?
Omdat rap sowieso niet heel veel op de radio's gedraaid wordt.
Okay.
Dat is sowieso het grootste, de grootste barrière die je dan hebt, zeg maar. En los daarvan, hip-hop wordt gewoon ook niet heel veel gedraaid op de Nederlandstalige. Terwijl als je kijkt naar de Mr. Props, is de meest succesvolle artiest van de afgelopen tijd in Nederland, zeg maar.
Ja.
En ja, je kan zeggen of je rapt of zingt, ja, het is een beetje tussenin.
Dus, ja.
Dus, het is toch wel zang?
Ja, het is wel zang, maar hij was een rapper.
Klopt. En het is wel interessant dat hij die transition heeft gemaakt van het rapper naar zang, dat het succes echt,
dat het dan wel lukte, zeg
voor hem heeft gewerkt, als je het vergelijkt met materiaal wat hij daarvoor heeft uitgebracht.
Ik weet nog, in het begin wou hij niet zingen. Want toevallig een van de artiesten die ik begeleid heeft hem leren, zeg maar, de eerste stappen leren om hoe je zelf akkoordjes kon zingen. Omdat hij vroeg destijds van aan Michael Bryan bijvoorbeeld, kan je dit inzingen voor mij? Toen zei hij, ja, dat kan je mooi zelf. En zo gaandeweg, in het begin was hij daar een beetje onwennig over. Maar ja, dat is logisch. Ik bedoel, als jij voor het eerst gaat fietsen, dan ben je ook een beetje onzeker. Dan ga je ook niet gelijk die snelweg op fietsen, bij wijze van spreken.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik denk dat het voor hem een proces is geweest. En gaandeweg is hij steeds meer zijn skills gaan slijpen. En ja, is hij gewoon nu een goede zanger. Hij doet niet onder aan anderen. Dus,
nee. Shout out naar Kees de Koning, man. Maar volgens mij heeft die guy, ik ken hem niet of zo, maar heeft die guy wel echt de nederhop echt op de kaart gebracht. Want ik kan me nog herinneren, toen ik nog in 4 HAVO zat, toen kwam je nog echt met die D-Man en...
Wat, Extints?
D-Man?
Nee, Top Notches. Okay. Je zit helemaal verkeerd.
Zit verkeerd? Maar hij zat toch juist met...
D-Man is een ander.
D-Man is een Frans en zo.
Ja, maar op een gegeven moment zijn ze toch gaan samenwerken met Kees? Of dat...
Ja, maar niet D-Man.
Maar niet D-Man. Dat was alleen Lange Frans zelf, toch?
Of was het alleen Lange Frans zelf?
Ja, niet de hele groep.
Oh, want ik dacht altijd dat, op een gegeven moment toen het helemaal verkeerd ging met bijvoorbeeld D-Man, dat het toen nog helemaal groot werd gebracht, als in dat Kees de Koning had daar wat mee te maken, bla bla bla.
Nee,
dat er een hele beef was tussen hunzelf of in hun eigen groep. Tenminste, zo had ik het.
Er was wel een discussie ontstaan in de groep van D-Man zelf, maar D-Man is een eigen label.
Oké.
Die man was een eigen.
My bad. Ik dacht altijd dat ze maar met elkaar
maken. Maar om even terug te komen op het eerste wat je zei.
Ja.
Ik ben het zeker met je eens dat Kees de Koning heel veel heeft veranderd voor de Nederlandstalige nederhop, om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm.
Hij heeft zich altijd wel ingespannen voor Nederlandstalige muziek. En dan voornamelijk hiphop, R&B.
Ja.
Dat doet hij nu nog steeds. Om wat ik net zei, hij doet het uit een passie.
Ja.
Tuurlijk, hij is ook een goede ondernemer, hij is een goede zakenman. Ik was gisteren nog met hem en hij is wel een visionair en hij is wel een keiharde zakenman. Dat kan niet zijn, maar hij doet het nog wel met een passie. En ik denk ook dat dat hetgeen is wat hem zo ver heeft gebracht. En Hij heeft heel veel initiatieven opgezet, zoals een State Magazine, wat nu een platform bijna is geworden voor het State Magazine is een online platform geworden voor ja, Nederlandse hip-hop, de hip-hop scene, zeg maar. Je kan bijna elke rapper noemen die daar een interview heeft gedaan in Nederland. Dus hij heeft zich wel heel erg ingezet voor de Nederlandstalige hip-hop en doet dat nog steeds. En ik vind ook dat hij dat wel echt goed doet en dat hij het ook aanzienlijk dingen heeft veranderd voor iedereen die erin zit.
En ik even terugkomen op dat artikel. Wat, er was ook iets vermeld daarin wat ik erg interessant vond. Is dat ze bijvoorbeeld YouTube's views gingen spiegelen met het publiek. Dat ze het voorbeeld namen van broederliefde. Hoe denk je dat het komt dat een act op YouTube 80.000 views in 6 maanden haalt, maar voor een publiek staat van 20 man? Hoe denk je dat dat ontstaat?
Ja, dat is verschillende redenen natuurlijk. Het kan ook liggen aan de promotor of de boeker, diegene die hem boekt. Ja, als jij iemand boekt en je zegt niemand dat diegene daar komt, kan het ook zijn dat je voor 20 man staat.
Ja.
Maar ik denk dat je doelt op het Noorderslag optreden.
Onder andere.
Noorderslag, het is een beetje een ander verhaal. Dat, want Noorderslag is zeg maar een jaarlijks evenement waar alle boekers uit Nederland, zeg maar, dus de wat grotere partijen, die festivals organiseren of dus in alle aspecten van de markt zitten. Dus ook bijvoorbeeld rockbandjes boeken, maar ook Nick en Simone van Jan Smit, wat ik net noemde, boeken. Maar er komen heel weinig urban boekers daar. Het kan verschillende redenen zijn. Sowieso ligt het ook aan de prijs van de kaartjes, denk ik. De kaartjes zijn gemiddeld per dag €170. Dus ja, je moet wel.
Ja,
en er komen niet heel veel hip-hop en urban acts. Dus het is niet super interessant om daar te komen om die acts te bekijken.
Ja.
Dus het is voor zo'n broederliefde goed om daar te staan om een introductie te maken naar het andere publiek. Het andere, zeg maar, de andere markt.
Ja.
Dus de
grotere
boekers die bijvoorbeeld de festivals programmeren, de poppodia. Want die zijn niet zo bekend met het urban muziek, zeg maar. En waardoor je dus krijgt, omdat het is een business-to-business evenement. Dus de mensen die daar zijn, dat zijn programmeurs en ja, die kennen die act niet. Dus die zullen er niet zo gauw op afkomen. Die zullen eerder naar een, bijvoorbeeld als een Kingsington daar ook staat, wat een band is die nu heel populair is. Zullen ze eerder gaan kijken bij Kingsington. Omdat dat is wat ze kennen. En dat is hetzelfde wat iedereen doet. Het is niet iets raars. Ik bedoel, het is heel moeilijk voor mensen om iets te doen wat je nog nooit hebt gedaan, zeg maar. Dus het is een beetje dubbel, want aan de ene kant is dat evenement juist daarvoor bedoeld.
Klopt.
Maar aan de andere kant blijven mensen toch nog steeds zoveel mogelijk in hun eigen comfortzone.
Ja, maar staat dan aantal views niet altijd gelijk aan zeg maar de grootte van het publiek, van het
SP? Nee, ik ben het daar ook niet mee eens, omdat kijk, het urban publiek of het jonge publiek, die zitten gewoon veel meer op YouTube.
Dan dat ze naar shows gaan.
Ja, nou, niet alleen dat, maar überhaupt dan het andere publiek. Ik bedoel, als je kijkt naar al onze ouders. Mm-hmm. Hoeveel mensen kijken nou echt van onze ouders echt YouTube-video's?
Ja,
nou, ik denk echt heel weinig.
Ja.
Ik denk dat er echt enkele zijn waarvan hun ouders echt op YouTube nummertjes aan het zoeken zijn. Kijk, wij zijn een andere generatie. Waardoor wij zijn gewend geraakt aan internet en aan als je muziek wil luisteren, ga je naar Spotify of ga je naar YouTube toe. Ga je gewoon even iets checken of Soundcloud misschien. En de doelgroep die aangesproken wordt door de andere, de mainstream markt, om weer terug te komen op een Jan Smit bijvoorbeeld, is een veel oudere doelgroep. Dat is 30, 40 plus. En ja, die zitten gewoon niet zo op internet, op YouTube, zoals wij dat zitten in de urban scene.
Die komen wel naar de stadions.
Maar die komen wel naar de stadions, omdat die hebben ook wat meer geld om uit te geven. Waar iemand van 16 of van 14, die wel fan is van bijvoorbeeld een broederliefde. Maar ja, diegene moet werken voor zijn geld. Die moet naar de Albert Heijn. Die heeft een baantje waar hij €3 per uur verdient misschien. En om dan een kaartje te kopen van €15, dan ga je afweging maken. En ja, we zijn allemaal jong geweest. Ik denk dat niemand veel geld had toen hij jong was.
Mm-hmm.
Dat komt pas wanneer je een stabiele baan hebt. Dan heb je pas genoeg inkomsten om te zeggen, ja, ik ga uit of ik ga iets leuks doen.
Ja.
En in principe geef je dan één keer misschien €40 uit. Maar ja, dan ga je één keer in de maand ga je naar een concert toe.
Ja.
En dan maakt het ook niet uit dat het €40 kost.
Nee, klopt, want dan heb je gewoon inkomsten.
Dus daarom, zeg maar, loopt het niet evenredig. Want het is heel raar wat je zegt. De views liegen er niet om. Er zijn heel veel fans.
Ja.
Maar in praktijk zien het niet terugkomen op een of andere manier. Dus wat je moet doen als label op dit moment is gewoon veel creatiever zijn met hoe ga je inkomsten genereren uit zoiets. En wat je probeert is bijvoorbeeld internetcampagnes te doen, je meer te richten op social media. Wat veel interessanter aan het worden is voor bedrijven. Omdat het is relatief goedkoop.
Mm-hmm.
Want als jij een campagne op tv wil hebben draaien, nou ben je zo 30 tot 50.000 euro kwijt. Nou, als jij een campagne op online wil hebben, waar je ook miljoenen mensen kan bereiken door
veel
reviews.
Minder, ja.
Nou, dan ben je zeker geen 30.000 kwijt. Klopt. Zelfs niet de helft, bij wijze van spreken. Dus voor bedrijven wordt het ook wel interessanter. En je bent gewoon creatiever met hoe ga je daarmee om. In plaats van steeds te proberen die andere scene of de mainstream markt achterna te zitten. Ik denk namelijk dat je dan je doel achterna loopt in plaats van het voor bent. En als jij op creatieve manieren andere inkomsten probeert te genereren, dan ben je die andere markt weer juist voor. En op een gegeven moment ga je een verschuiving zien, verwacht ik. Of ik heb het niet, ik heb geen glazen bol of zo.
Ja. Maar
ik denk dat je op een gegeven moment een verschuiving gaat zien waarin de mainstream markt ook steeds meer naar social media gaat neigen. Omdat er is veel minder ruimte op radio en op tv. Er zijn veel zenders weggegaan die muziek in hun programma hadden. Dus ik denk uiteindelijk moet ook die markt het straks hebben van online, van creatieve manieren om inkomsten te maken.
Ja, zeker. Okay. Zeker.
Nou ja, je hebt er wel een beetje je toekomstvoorspelling over de industrie een beetje gegeven. Maar wou ik nog even vragen van als er nu, nou ja, we gaan ervan uit dat er misschien één iemand is die luistert en die wil ook het pad bewandelen wat jij nu bewandelt. Wat voor advies zou je hebben?
Het is net als alles. Als je iets echt wil, dan moet je gewoon jezelf erin educaten. Ja, wat zal ik het zeggen? Dus, in plaats van naar school gaan, moet je gewoon zelf al die research gaan doen. Je moet zelf bereid zijn om tijd te investeren, waar je vrienden elke dag uitgaan. Te zeggen, nee, ik blijf thuis en gewoon ik ga op internet zoeken naar dingen. Ik ga naar seminars toe, er zijn genoeg dingen waar gesproken wordt over dit soort dingen. Ik zelf bezoek nog steeds cursussen of ga ook nog eens naar van die beurzen waar je mensen uit de industrie ontmoet of kan zien wat er allemaal gebeurt op dit moment. En je moet jezelf ook blijven educeren. Educeren. Weet je. Dus dat moet je gewoon blijven doen. Anders de markt verandert. En als jij blijft hangen bij 3 jaar geleden, dan ben je eigenlijk al te laat.
Ja.
Dus ik zou gewoon adviseren het gewoon te doen. En niet bang zijn voor kritiek of te zeggen dat mensen zullen altijd iets te zeggen hebben. Of het nou niet doet of wel doet, of goed doet of slecht doet. Dat maakt niet uit. En je zal altijd tegengas hebben. Maar zolang je wel genoeg in jezelf gelooft en je wil het echt doen, ja, dan moet je gewoon ervoor gaan.
Mm-hmm. Okay. Ja, heel goed.
Goed. En nou ja, als afsluiter, vertel het verhaal van de avond dat wij een auto hebben opgetild.
Jullie hebben een auto opgetild?
Ja, dat was wel. Omdat je veel onderweg bent. Ik moet me voorstellen, we zijn ieder weekend wel in een stad door heel Nederland, soms ook buitenland. Kom je op veel plekken. Nou, toevallig was Justice een keer mee en die was met zijn eigen auto meegekomen. Het regende heel hard nog, die dag.
Ja.
En we hadden een beetje haast, want we hadden volgens mij 3 shows. Dus we gingen van de ene show naar de andere show, maar het regende echt. Ja, je zag bijna niks. Het was echt een gordijn van regen.
We waren in Hoogvliet en we moesten naar Den Helder.
Ja, klopt.
En dat is
dat is best een behoorlijk stukje. Dat is bijna 2 uur rijden uit mijn hoofd. En Justice die reed en hij zag helaas door de regen, zag hij niet een afgrondje. Het was ook wel een beetje moeilijk te zien, hoor. Dat ga ik ook toegeven zelf. Maar hij reed dus met 2 wielen volgens mij zelfs, reed hij die afgrond in. Dus de auto lag voor de helft van de zijkant, dus niet van de voorkant, van de zijkant in de afgrond.
Some Hollywood stunt next year.
Ja, wat we moesten echt verder. Dus wat hadden we gedaan? Er waren gelukkig een aantal sterke mannen binnen. Er waren portiers. Die hebben we bij elkaar geroepen. En zijn we met z'n allen...
Een stuk of twintig man
in de stromende regen, ook nog erbij te zeggen.
Ja.
De ene helft proberen op de andere de helft van, te krijgen. Van de, straat, te krijgen, van de weg te krijgen. Ja, dat was wel bikkel.
En ook zacht iets uitgedrukt.
Wat, ja, was ook iets echt wat we niet snel zullen vergeten, denk ik.
Nee.
Alleen jullie komen in zulke...
Nou ja, ik. Want ik was degene die in de goot reed.
Oh! Oké. Okay.
Ja.
Happens.
Maar het is wel een verhaal wat we ja, wat nog steeds...
Af en toe
wel,
komt het nog even naar boven van, heet je die avond nog? Maar,
ja, dus dat is wel weer het leuke van dit werk. Je komt echt soms in situaties terecht ja, die je eigenlijk op dat moment misschien niet leuk zijn, maar achteraf kan je er wel heel hard om lachen.
Ja, ja.
Ik kan het heel goed begrijpen.
Man. Nou, avontuurtjes, man.
Ja, avontuurtjes. nou ja, voordat we weer bij de Message of the Day... komen.
Ja,
is het weer
tijd voor de promo's.
Yes.
Nou, allereerst, als je dit luistert voor de eerste keer, hey, hartstikke bedankt. Bedankt dat je ons hebt geklikt. Als je ons hebt gevonden via iTunes, dan zoek je gewoon op je podcast. In iTunes zoek je dan gewoon naar Ongezouten Mening. Of je hebt ons gevonden op Soundcloud, soundcloud.com/ongezoutenmening. Hey, hartstikke bedankt daarvoor. Abonneer of subscribe op iTunes of volg ons op soundcloud.com/ongezoutenmening. En elke week posten we weer een podcast waar we over verschillende dingen praten en onze ongezouten mening daarover geven. Like ons op Facebook, facebook.com/ongezoutenmening. En vind ons ook op Twitter, ongezouten_m. Juist. En waar kunnen we je vinden, Redo?
Precies.
Want ik wou dit kunnen we gelijk erin gooien, in die promo.
Je kan naar de websites gaan. Het zijn drie websites. Avalonmusic.nl, event-us.nl en red-agency.nu.
Oké, en als er nu een artiest luistert en hij wilt heel graag...
demos zijn altijd welkom. Demos kunnen gestuurd worden naar talent@avalonmusic.nl.
Okay.
En ik luister alle demos altijd, dus het wordt sowieso geluisterd. Het kan soms wat langer duren, maar dat hangt een beetje van de drukte af.
En dan, maar je geeft wel dan een soort... Is het net een sollicitatie dat je echt zegt van... Hey, nee, dankjewel. Of ja, kom maar binnen volgende week. Ja, is het net een sollicitatiebrief. Moet ik het zo zien?
Ja, in principe wel. Je moet het wel als een sollicitatie zien. Want ik kijk wel ook naar wat heeft diegene meegestuurd. Heeft hij foto's? Wat doet hij online? Want als je online helemaal niks staat, dan wordt het ook al minder interessant. Want soms heb je een artiest die niet per se heel goed is... Maar je ziet wel dat hij online heel goed op weg is. En soms weegt dat wel op.
Nee, maar soms hoor je... Soms krijg je wel een demo van... Waarom stuur je dit dan mij?
Eigenlijk heel vaak zelfs. Maar ja, goed. Ik probeer wel altijd, zeg maar...
netjes te zijn.
Professioneel moet je altijd blijven.
Ik blijf altijd wel in gedachten houden van... Ja, misschien is diegene nu niet zo goed. Maar als diegene echt alles op alles zet... Dan wordt die wel goed.
Mm-hmm.
Als je in iets, wat het ook is... 10.000 uur steekt... Word je gegarandeerd goed erin.
Okay.
Of je nou nu bar slecht bent... Dat maakt niet uit. Dus,
dus voor jou is niemand echt kansloos?
Niemand is kansloos. Okay. Sowieso niet.
Okay.
Bijvoorbeeld dingen zelf...
Jullie fokken op de promo. Laten we de promo afmaken.
Oké, maak het dan, ga ik.
Dus ja, als je artiest bent, ga dus naar Reduwa's site of drop je demo. Ten tweede natuurlijk palaceofnotions.com voor al je grafische benodigdheden, posters, flyers. Misschien ben je zelfs nu een artiest en je hebt wat werk nodig voor je...
Mixtape, je single.
Precies. Nou, dan ga je naar palaceofnotions.com. Je gaat naar de contactformulieren. Je vult in wat je nodig hebt. En dan hoor je van ze. En dan kunnen jullie samenwerken om het grafisch beeld te creëren. Dus palaceofnotions.com. En ten derde natuurlijk een shout-out naar onze friend of the show, Jens Bunning Fitness.
Fitness!
Yes, hij is een personal trainer. Dus als je in de zomer, voor de zomer helemaal ready wilt zijn, zodat je op Bloemendaal of op Zandvoort weer heerlijk kunt stannen, om het maar zo te zeggen. dan kan je getraind worden door Jens Bunning Fitness. Vind hem op Facebook. Jens Bunning Fitness. Bunning Fitness is aan elkaar. B-U-N-N-I-N-G en dan fitness. Of vind hem op hoe heet dat ding? Instagram. Ja. Jens Bunning Fitness daar ook weer.
Yes.
Oh ja, en als je een vrouw bent natuurlijk. Je wilt getraind worden. Ja, dat is heel belangrijk. Want als je getraind wilt worden, zodat je billen naar achteren gaan net als
pow!
En je tieten naar voren net als
krakaka.
Dan is Jens Bunning Fitness de perfecte guy voor jou. Yes. Ja, wat wilde je afmaken, Daniel? Sorry.
Wat hij dus zei van, als je op het begin niet zo goed bent en dat je later kan ontwikkelen tot een vlinder. Eigenlijk, om het even zo metaforisch neer te vertellen. Mm-hmm. Ik moet gelijk denken aan toen Ronnie Flex een keer meedeed aan zo'n talentenshow. Mm-hmm. En hij was toen in een groepje. Ze heette Jupiter 9 toen de tijd. Was je erbij die dag?
In Bitterzoet, toch?
Ja. En Ronnie Flex met zijn guys, ze werden met de grond gelijk gemaakt. En 3-4 jaar later is die guy gewoon like... Dus het is grappig om dat te zien.
Ik ga je sterker vertellen. Jay is geweigerd bij een talentenshow. Ze vonden hem niet goed genoeg.
Hoe lang geleden was dat?
100 bij de grote prijs.
Serieus?
Ja. Dus daarom zeg ik...
It's crazy, man.
Beoordeel iemand niet meteen op eerste zicht, zeg maar. En dat is ook waarom ik ook in het begin aan... Voor mij is een management of een label deal... Een huwelijk.
Ja.
Je kan niet in één gesprek beslissen of je met iemand gaat werken of niet.
Very true.
Yeah. What's the message of the day, Jay?
Eigenlijk heeft Reetvan het net eigenlijk wel gezegd. Maar yeah. don't judge a book by its cover. Yeah. En zeker niet bij de eerste ontmoeting al gelijk een oordeel hebben.
Grappig hoe dit eigenlijk vanuit muziek ontstaat, maar hey, oké.
Okay, yeah. Ja, maar ja, ja, iedereen heeft de kans om zichzelf te verbeteren.
Ja.
Yeah. En... ja, als je echt in iets gelooft, moet je er gewoon voor gaan. Want zoals Renoir nou aangeeft, als je genoeg tijd erin steekt, gaat het uiteindelijk wel lukken.
Hopelijk, als je wel,
ja, moet wel
een beetje een basis hebben, denk ik.
Ja, maar ja, misschien moet jij 10.000 uur erin steken, misschien ik 20.000, maar uiteindelijk komen we er allebei. Ja.
Oké, cool.
Dus je moet gewoon in jezelf blijven geloven. En de dingen doen die jou blij maken. En wat...
Passionate, man. Dat is hoe reden we naar gaan. Ja. Zijn passie. Je moet je passie volgen. Ja. En daarin consistent zijn, denk ik.
Ja, man. Inderdaad.
Als je passie volgt, komt het geld vanzelf.
Precies.
Jiddee.
En dat hebben we vaker hier gezegd op de Algezaten Mening podcast. Dus volg lekker je passie, mensen. I guess this is it.
Ja, man. Ja? Deze week.
Dankjewel voor het luisteren, mensen.
En dankjewel, Radioan.
Precies.
Bedankt voor je tijd dat mag komen.
Ja, en I guess next week another podcast.
Sure thing, man.
Oké. Peace.
Peace. Peace.